Eerst dit, de Bijbelpodcast van de Evangelische Omroep, IZB en NPO Radio 5, die je elke werkdag helpt ontdekken wat Jezus volgen voor jou betekent. Vandaag door Margriet van der Kooi.
Jesaja 25, vers 1 tot en met 5. Heer, u bent mijn God. Ik zal u hulde bewijzen, uw naam loven. Want wonderbaarlijk zijn uw daden. U hebt uw beleid sinds mensenheugenis trouw en betrouwbaar uitgevoerd. Hun stad hebt u tot een bouwval gemaakt, hun versterkte vesting tot een ruïne. Het bolwerk van barbaren is geen stad meer, nooit zullen ze herbouwd worden. Daarom zal het gewelddadige volk u eren, de stad van vrede volken ontzag voor u tonen. U was een toevlucht voor de zwakken, een toevlucht voor de armen in hun nood, beschutting tegen stortbuien, schaduw tegen hitte. Want het woede van die vrede volken is als een stortbui tegen een muur, als hitte in een dorre streek. U doet het barbaarse gejoel verstommen, u tempert de triomf van tirannen. Als de schaduw van een wolk de hitte tempert. Radeloos, redeloos en reddeloos leerden we op school over het rampjaar 1672. Zo staat het volk Israël er in ons Bijbelgedeelte voor. In 1672 ging het over de Hollandse Republiek. Die republiek was met 4 landen tegelijk in oorlog geraakt. De gebeurtenissen van dat jaar waren zo traumatisch dat ze werden samengevat in die woorden: radeloos, redeloos, reddeloos. Een uitdrukking die we nog steeds kennen. In 1672 was het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos. De helft van de republiek bezet, de gebroeders de Wit werden vermoord, de enige hoop was Willem III tot stadhouder uitroepen. Hij moest als stedehouder, dat is plaatsvervanger, het land van de bezetters bevrijden. Wanhoop, radeloos. Ik denk aan een bericht van ouders op internet over hun veelbelovende zoon, die niet meer wist waar hij het zoeken moest en de dood zocht. Aan een ondernemer die zijn bedrijf ziet verdampen door de COVID-crisis, waar we nu al een jaar mee te maken hebben. Ik denk aan een foto van een Palestijnse moeder, die ik maar niet van mijn netvlies krijg. Ze houdt haar dode kind omhoog. Ik denk dat ze krijst, al kan ik dat niet horen op een foto. Ik zie het. Ik denk ook de afgelopen nacht een kleinkind verschoonde. Alles voor handen. Een schone luier, schoon water, warm huis. De mensonterende beelden uit Lesbos bliezen in mijn nek, terwijl ik ons kleintje kuste voordat ik haar in haar schone warme bedje teruglegde. Ik denk aan het manifest dat ik las. Een dringende, haast wanhopige roep aan degenen die zich tot Gods kinderen rekenen, om Gods goede schepping te behoeden en te bewaren. Aan de onverschilligheid en traagheid waarmee Gods kinderen het klimaat, dat onderwerp, niet lijken te herkennen. Onverschilligheid, traagheid. Dat is de ernstige zonde van deze tijd. En dan zo'n tekst. Een Magnificat. Een loflied voor God. Een huldebetuiging aan God die doet wat hij gezegd heeft. God doet recht. Dat beloofde hij. Dat is sinds mensenheugenis zijn kenmerk, zijn keurmerk. God doet recht. Israël had geen stadhouder, geen stedenhouder, geen koning of president, geen kabinet om op te hopen. Israël moet het hebben van de Heer. Het volk heeft zich in de nesten gewerkt, geflirt met machthebbers, ingezet op dingen die het niet houden. Er is terreur, machtsmisbruik, onrecht. We zijn zelf verraders, klinkt het in het hoofdstuk hiervoor. We zwalkten heen en weer als een hut in de storm, als een dronkaard. We zijn elkaar een wolf geworden. Er wordt geplunderd. Dat is reëel. We zien het zomaar, ook in onze dagen. Als de gevestigde wereld ineenstort, stort er van alles mee in. Mensen zijn ontsteld. En terecht. Is er nog iets of iemand om op te hopen? Dan is het geweldig dat God zelf ingrijpt. Hij verwoest de stad. We weten niet over welke stad het gaat, Babel of Moab. We weten ook niet hoe het gebeurde, een aardbeving misschien. Het volk juicht. Dat klinkt wel een beetje raar. Juichen om de ondergang van anderen. Nu is het fijn als je je kunt permitteren om daar afkeurend over te doen. Dan heb je zelf waarschijnlijk nooit klem gezeten. Maar wie zelf klem gezeten heeft, uitzichtloos klem, onrechtvaardig klem, die verstaat dat. Die hoopt als er geen stadhouder, geen stedenhouder, geen plaatsvervangend rechter, als er geen rechtspraak is, dan hoop je dat God recht doet. Hier gaat het over een God die recht doet. Dat is betrouwbaar en trouw is, die opkomt voor wie niemand heeft. Als de mensen dat niet doen, zal hij het doen. Al heel in het begin van de Bijbel laat God weten dat het hem smart dat hij de mensen gemaakt heeft. De Nieuwe Bijbelvertaling vertaalt daar, heel vlak, het kwetste God. Maar dat is veel ernstiger. God trekt zich de haren uit het hoofd van spijt dat hij mensen heeft gemaakt. Later zegt hij tegen Mozes, ik heb terdege gehoord het gejammer van de mensen en daarom kom ik naar beneden. Met Pasen horen we dat weer. Christus die zich niet te goed heeft geacht om naar beneden te komen. Hij is de stedenhouder die het voor ons opneemt tegen gevaar en geweld. God doet recht. Hoe nodig is dat? Hij laat maar niet alles gebeuren. Hij ziet niet alles door de vingers als een goeie gegoeierd die we graag van hem maken. Gelukkig maar. Anders zouden degene met de grootste mond, degene die opscheppen dat ze overal mee wegkomen, het woord zeggen hebben. God doet recht. Zijn trouw duurt tot in eeuwigheid. En hij rekent de mensen erop af als ze niet opkomen voor wie dat voor zichzelf niet kan. Dat kan ik mezelf ook aantrekken. Wat is de core business van een gelovige? Van mij. Hoe maak ik dat concreet? Heer onze God, koning van de wereld, dank u wel dat u uw zoon gaf, mijn stadhouder, mijn stedenhouder, mijn plaatsvervanger. Zegen mij met dankbaarheid. Amen.